Ik heb het onderwerp even op papier gezet, zoals de vorige keer ook. Als u het even aan elkaar doorgeeft naar achteren toe, en kunnen we even gaan afnemen. Ik hoop dat er genoeg zijn, dat zal haast wel, denk ik. We gaan vanavond met elkaar nadenken over vasten, met name waarom wordt er gevast? Wat is de reden waarom dat mensen tijd nemen om te vasten? En het tweede stukje, op welke manier wordt er gevast? Hoe kun je dat doen? Maar we beginnen eerst met een paar stukjes uit de Bijbel te lezen, waar we iets kunnen lezen over vasten. Het eerste stukje kunt u vinden in Matteüs 6. Mooi. Oké. Okay. Matteüs 6, vers 16 tot en met 18. Daar staat het volgende. Dat hier Jezus zegt, en wanneer gij vast, toont dan niet zoals de huichelaars een somber gelaat, want zij maken hun aangezicht ontoonbaar om zich aan de mensen te vertonen wanneer zij vasten. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben een loon reeds. Maar gij, zalf uw hoofd als gij vast en was uw gelaat om u niet bij uw vasten aan de mensen te vertonen, maar aan uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Dus vasten, dat levert wat op. Hij zal het u vergelden op zijn manier. Dan ook Matteüs 9, vers 14. Daar staat ook boven het vasten. Toen kwamen de discipelen van Johannes tot hem en vroegen, waarom vasten wij en de farizeeërs wel, maar uw discipelen niet? Jezus zei tot hen, kunnen soms de bruiloftsgasten treuren zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen echte dagen komen dat de bruidegom van hen weggenomen is. En dan zullen zij vasten. En dan ook nog een stukje uit het Oude Testament, uit Jesaja 58... Jesaja 58, een klein stukje uit het hele hoofdstuk 58, wat eigenlijk over vasten gaat. Vanaf vers 3 tot en met 9. Ze vragen zich af, Israël, waarom vasten wij, als gij er toch niet op let? Verootmoedigen wij ons, als gij er toch geen acht op slaat? Zie, op uw vastendag doet gij zaken en drijft gij al uw arbeiders aan. Zie, tot twist en tot strijd vast gij en niet om te slaan met snode vuist. Gij vast heden niet om uw stem in de hoge te doen horen. Zou dit het vasten zijn dat ik verkies? Een dag waarop de mens zichzelf verootmoedigt, dat hij zijn hoofd laat hangen als een bieze en zich rouwgewaad en as tot een leger spreidt? Noemt gij dat vasten, dat een dag die de Heere welgevallig, dat een dag die de Heere welgevallig is? Is dit niet het vasten dat ik verkies? De boeien der goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken? Is het niet dat gij voor de hongerigen uw brood breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt? Ja, als gij een naakte ziet dat gij hem bekleedt en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed, dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten. Uw heil zal voor u uitgaan, de heerlijkheid des Heren zal uw achterhoede zijn. Als gij dan roept, zal de Heer antwoorden. En als gij om hulp roept, zal hij zeggen, hier ben ik. Nou, daaruit kun je heel duidelijk concluderen dat vasten meer is dan alleen maar iets uiterlijks doen. Nou, het eerste stukje dat gaat over het onderwerpje waarom wordt er eigenlijk gevast. Nou, allereerst is het belangrijk te weten dat niet alleen christenen en niet alleen joden het vasten kennen. Er is een duidelijk voorbeeld, ook uit het Oude Testament, dat ook mensen buiten Israël om en buiten de christenen om zich ook het vasten kennen. En daar is een voorbeeld bijvoorbeeld van Nineveh. In Jona 3 kun je daarover lezen dat ook zij weten wat vasten is. En Nineveh was een goddeloze, heidense stad. In Jona, hoofdstuk 3. Daar heb je het bekende stukje dat de mensen in Nineveh de prediking van Jona horen. En nou, dan zet deze prediking van Jona de stad Nineveh op zijn kop. En dan hebben we het dus over de mannen van Nineveh. Dat zijn dus niet Joden. En de mannen van Nineveh, daar staat er in vers 5. Ze geloofden God. Ze geloofden in het woord van Jona. En riepen een vasten uit. En bekleedden zich van groot tot klein met rouwgewaden. Toen het woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn opperkleed af, trok een rouwgewaad aan en zette zich neder in de as. En men riep uit en zeide in Nineveh op bevel van de koning en van zijn grote, mens en zelfs dier, runderen en schapen mogen niets nuttigen, niet grazen en geen water drinken. Ze moeten gehuld zijn in rouwgewaden. Nou, ik zie me dat al voor me, hè? Runderen en schapen. En, ze moeten gehuld zijn in rouwgewaden, mens en dier, en met kracht tot God roepen, mens en dier, met kracht tot God roepen en zich bekeren in ieder van zijn boze weg en van het onrecht dat aan hun handen kleeft. Wie weet, God mocht zich omkeren en berouw krijgen en zijn brandende toren laten varen, zodat wij niet te gronde gaan. Toen God zag wat ze deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het God over het kwaad dat hij gedreigd had hen te zullen aandoen. En hij deed het niet. Nou, hier zien we een voorbeeld van vasten buiten Israël, buiten de gemeente. Dus het is niet alleen maar iets van Israël en de kerk. Een tweede opmerking, dat is dat in het Oude Testament het woordje vasten een synoniem is, of eigenlijk ook eenzelfde uitdrukking is als het woordje verootmoedigen. U kunt dat vinden, er zijn eigenlijk in Israël, waren er in het Oude Testament twee vaste momenten die God bepaald had om zich te verootmoedigen. En dat zich verootmoedigen, dat is niet alleen maar een gevoelszaak, maar dat werd ook handen en voeten gegeven. En dat verootmoedigen, dat was met der daad ook vasten. Nou, twee momenten vind je daar in het Oude Testament. Het eerste moment was de Grote Verzoendag. En tijdens de Grote Verzoendag werd in Israël gevast. En het tweede moment, dat was op de dag waarop men dacht aan de verwoesting van de tempel. Toen was dat door Nebukadnezar. En later was dat 70 na Christus door keizer Titus. En dat waren de twee vaste dagen in Israël waarop vast gevast werd. Nou, misschien is het goed om even over die grote verzoendag te lezen uit Leviticus 16. Leviticus 16, vers 29. In Leviticus 16, vers 29, daar staat: Dit zal u tot een altoos durende inzetting zijn. In de zevende maand, op de tiende der maand, zult gij u verootmoedigen. Daar heb je het. En geenerlei werk doen, zomin de geboren Israëliet als de vreemdeling die in uw midden is. Want op deze dag zal over u verzoening gedaan worden. Om u te reinigen, van al uw zonden zult gij gereinigd worden voor het aangezicht des Heren. Het zal u een volkomen sabbat zijn en gij zult u verootmoedigen. Het is een altoos durende inzetting. Nou, ik heb er nog een tekst achter gezet, dat hoeven we niet op te slaan. Maar in hoofdstuk 23, maar grote verzoendag was voor Israël een dag van vasten. Een dag van verootmoedigen. En net zoals die tweede dag in onze maand augustus, dat was de dag waarop de verwoesting van de tempel herdacht werd en men ook in Israël vastte. Natuurlijk werd in Israël meer gevast. Er werd meer gevast, maar dat was niet in opdracht van God, maar dat was vrijwillig. Dat was vrijwillig of dat was omdat de fariseërs dat zo ingesteld hadden. Maar niet rechtstreeks vanuit de Bijbel. De Bijbel spreekt daar niet over. Nou, waarom werd er gevast? Nou, kun je in het Oude Testament, heb ik vijf redenen gevonden waarom dat mensen gingen vasten. Nou, het is misschien goed om deze vijf redenen met elkaar te gaan lezen. We beginnen in 1 Samuel 31. 1 Samuel 31, daar lezen we over koning Saul, die gedood is. En de inwoners van Jabes, die hebben hem van de muur afgehaald waaraan het lijk van Saul hing. Ze hebben hem begraven. En dan staat er in vers 13 van 1 Samuel 31. Zij namen hun gebeente en begroeven het onder de tamarisk te Jabes. En dan staat er, en toen vasten zij 7 dagen lang. Vasten was in Israël ook een teken van rouw. Een teken van het verwerken van verdriet. Het was rouw dragen. Dat was vasten. Rouw bedrijven. Dat is de eerste keer dat we dat zo tegen kunnen komen. Nou, als je dan iets verder gaat naar het tweede boek van Samuel, naar het 12e hoofdstuk, daar zie je de vreselijke episode uit het leven van David, waar David een kind krijgt van Bathsheba, een buitenechtelijk kind. En dan zien we dat God dat kind slaat met ziekte. En dan zoekt David ernstig God. Dat zie je in vers 15. Laten we vers 15 en 16 lezen van 2 Samuel 12. Daarop ging Nathan naar zijn huis en de Heere sloeg het kind dat de vrouw van Uria aan David gebaard had, met een ziekte. Toen zocht David God ter wille van de jongen. Hij vastte en telkens als hij naar binnen gegaan was, bracht hij de nacht door liggend op de grond. Dat is vasten. Vasten, dat is op een hele ernstige wijze de Heer zoeken en hem als het ware verbidden. Zoals ook eigenlijk het volk van Nineveh deed. Dat is een vorm van vasten. En David kijkt ook terug op dat vasten in vers 22 als het kind toch overleden is. Want dan staat er in vers 22, zolang het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend. Omdat ik dacht, misschien is de Heere mij genadig, zodat het kind in leven blijft, maar nu is het toch dood. Vasten is God ernstig zoeken. Nou, derde kun je in de twee kronieken vinden. Dat is, vasten is als er geen uitredding is, als er geen enkele mogelijkheid is dat je dan God zoekt om uitredding. In 2 Kronieken 20. Daar zijn de Moabieten en de Ammonieten. Een grote menigte tegenover Israël, Jozefat. En dan staat er in vers 3, als hij de grote tegenstand ziet en de onmogelijkheid, dan staat er in 2 Kronieken 20, toen werd Jozefat bevreesd en besloot de Heere te raadplegen. Hij riep voor geheel Juda een vasten uit. En Juda kwam bijeen om hulp te zoeken bij de Heere. Ja, men kwam uit al de steden van Juda om de Heere te zoeken. Nou, hier is vasten de Heer zoeken. En met name uitredding zoeken bij de Heer. En daarom werd er gevast. Komt nog een hele mooie manier van vasten. Net voor Job en de psalmen heb je het boekje Esther. En als Esther op het punt staat om naar de grote koning te gaan. En u weet waarschijnlijk wel dat er in de wet stond, als iemand ongevraagd naar de koning ging, werd iemand zonder pardon gedood. Maar er was voor Esther geen enkele mogelijkheid om anders het volk van Israël te redden dan ongevraagd naar de koning te gaan. En dan staat er in vers 15 van Esther hoofdstuk 4. Toen zeide Esther dat men Mordechai zou antwoorden: ga heen, vergader al de Joden die zich in Susan bevinden en vast om mijnentwil, eet nog drinkt 3 dagen, zo min des nachts als desdaags. Ook ik en mijn dienaressen zullen op dezelfde wijze vasten. En dan zal ik tot de koning gaan, ondanks het verbod. Kom ik om, dan kom ik om. Nou, hier zien we dus dat Esther vraagt vasten. Vasten en vasten om Gods bescherming te zoeken. Dat God je zal beschermen. En het hele Joodse volk is daar aan het vasten. En God heeft op een wonderlijke manier zijn volk beschermd. Nou, dan nog 1 oud-testamentisch voorbeeld van vasten in het boek Daniël. Daniël hoofdstuk 9. Er is Daniël bezig om in het boek Jeremia te lezen, zijn stille tijd te houden, te ontdekken wat het plan van God is met Israël. Ze zijn daar al bijna 70 jaar gevangen in Irak, in Babel. En nu onder koning Darius. En dan staat er in vers 3 en vers 4. En ik richtte mijn aangezicht tot de Heere God om te bidden en te smeken. In vasten en in zak en as. En ik bad tot de Heere mijn God en deed schuldbelijdenis. Nou, als je dan dat verdere gebed van Daniël leest, dan is dat 1 grote schuldbelijdenis. Hoewel Daniël zo godsdienstig was en zo dicht bij de Heer leefde en zich niet wilde verontreinigen en voor 100% betrouwbaar was en mensen geen kwaad in hem konden vinden. Wat lees je dan in vers 5? Wij hebben gezondigd. Wij hebben goddeloos gewandeld. Wij hebben niet geluisterd in vers 6. Hij voegt zich als het ware als onschuldige aan het schuldige volk. En hij beleidt de zonde. Hij beleidt de zonde van het volk. Nou, vasten heeft ook te maken met het zoeken van vergeving. Het beleiden van je zonde. Schuldbelijdenis. Vergeving vragen. Nou, dat zijn in het Oude Testament een aantal voorbeelden waarin gevast werd. Dus rouwbedrijven, God ernstig zoeken in moeilijkheden en ja, vragen of God toch wil zich laat verbidden. Uitredding zoeken, als er geen mogelijkheden meer zijn. Bescherming zoeken en dan als laatste vergeving zoeken. Ook in het Nieuwe Testament, we hebben gezien, wordt ook over vasten gesproken. Nou, ik heb hier ook 4 voorbeelden in het Nieuwe Testament. Als u kijkt naar Matteüs, dan zien we een heel mooi voorbeeld van de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus staat nog aan het begin van zijn bediening. Dat moet allemaal nog gaan beginnen. Maar voorafgaand aan zijn bediening heeft de Heer Jezus een periode van vasten. Nou, dat zien we in de bediening van Mozes. Je zou bijna kunnen zeggen 40 jaar van afzondering, van toewijding, voordat God hem ging gebruiken. En we zien dat ook bij Elia, 40 dagen, dat hij gevast heeft, voordat hij bij God kwam. En hier zien we dat de Heer Jezus 40 dagen in hoofdstuk 4, vers 1 en 2. Toen werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. En dan staat er, en nadat hij 40 dagen en 40 nachten gevast had. Dat was zijn inleiding tot het dienen van de Heer. Dus als voorbereiding op een bediening, op een taak die je gaat verrichten. Ik ken mensen die dat ook heel concreet doen. Niet omdat het moet. Ik weet bijvoorbeeld van Henk Binnendijk dat hij wel eens tegen mij gezegd had, als ik op de Eeuwjongerendag moest spreken, dan bereid ik deze Eeuwjongerendag voor door een dag vasten. Gewoon echt een dag vasten waarin ik me innerlijk voorbereidde op de bediening die ik mocht uitvoeren. En je als het ware aan de Heer geeft. Dat was voor hem vasten. Ja? Dus als voorbereiding. Het tweede heeft vasten ook te maken met Gods kracht zoeken. Zo staat er desalniettemin tussen spekhaken, staat het erin. Dus tussen haakjes, en dat betekent dat het in de oudste manuscripten niet voorkomt. In hoofdstuk 17, vers 21. Daar zijn de discipelen bezig met, met iemand die heel erg ziek is. En ze kunnen hem niet genezen. En ze kunnen ook de demon niet uitdrijven. En dan zegt de Heer in vers 21. Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. En dat vasten en dat gebed heeft dus te maken met het vinden van bovennatuurlijke kracht. Dat God zijn kracht op een krachtdadige manier door je heen kan laten werken. Dus kracht zoeken bij God. In het boek Handelingen, daar vind je nog een andere vorm van vasten. Ja. Matteüs 17, vers 21. Ja? Oké. Nou, Handelingen 13. Daar is de gemeente in Antiochië bij elkaar. En ik denk dat hier een vastenperiode beleefd wordt in deze gemeente, die ook door het Joodse volk gewoon aangekondigd werd als een periode van vasten. Dan staat er in Handelingen 13, vers 2, en terwijl zij vasten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest, zondert mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij en legden hun de handen op en lieten hen gaan. Dus vasten heeft ook te maken een moment voor een belangrijke beslissing. Of het zoeken van Gods plan, Gods weg, Gods beslissing in je leven. En hier zien we dus dat voor een hele belangrijke beslissing, dat Barnabas en Saulus, en ik denk deze beslissing in vers 2 en vers 3, heeft uiteindelijk het resultaat gehad dat het evangelie ook al in Europa terechtgekomen is. Want het gebeurde door Paulus. Dus hier wordt een enorme belangrijke beslissing genomen. Maar voorafgaand werd er gevast. En werd voor Gods wil gezocht. En dan lees je iets verderop in hoofdstuk 14. Dat in de gemeente oudsten aangesteld worden. Handelingen 14 vers 23. En dan staat er. En nadat zij voor hen in elke gemeente oudsten hadden aangewezen, droegen zij hen onder bidden en vasten de Heere op in wie zij geloofd hadden. En dat heeft te maken met Gods zegen, Gods bevestiging zoeken voor hen die de Heer gaan dienen. Dus de bevestiging zoeken, de zegen zoeken voor mensen die God willen gaan dienen. En dat werd dan gezocht door middel van vasten. Nou, dat zijn vanuit het Oude Testament en vanuit het Nieuwe Testament een aantal voorbeelden waaruit je kunt halen waarom zou je vasten. Wat is de reden om te vasten? Nou, het tweede waar we met elkaar nog over na willen denken, dat is het onderwerp op welke manier werd dan gevast? En we hebben net gelezen, ook uit Matthäus 9, dat de Heer zegt, het gaat niet om de buitenkant. Andere mensen moeten het als ware niet eens aan je kunnen merken. Dat jij aan het vasten bent. Je doet het niet voor mensen, maar je doet het voor God. Dus het gaat niet om uiterlijke verschijningsvormen, maar veel meer om je innerlijke houding. Je innerlijke houding die in overeenstemming moet zijn natuurlijk met je levenswandel. Nou, naast de twee vaste periodes, vaste momenten die in het jaar vastgelegd werden, hadden de Joden als traditie ingesteld dat er in Israël 2 keer per week gevast werd. En naar onze dagen omgerekend was het op maandag en donderdag. Op maandag en donderdag waren met name de dagen dat, ook in de tijd van Jezus, gevast werd. 2 dagen. En tijdens deze 2 dagen werden er ook gewoon op straat openlijke bijeenkomsten gehouden. Nam de mens ook tijd om meer nog zich te verdiepen in het woord van God. Vandaar dat je in Lucas 18, daar heb je die fariseer en die tollenaar. In Lucas 18, daar zegt deze fariseer die voor in de tempel staat en die tollenaar die helemaal achterin staat. Dan zegt deze in vers 11, laten we dat in vers 11 lezen. Lucas 18 vers 11. De fariseer stond en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet zo ben als de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers of ook als deze tollenaar. En dan wees je zo'n beetje naar achteren. En wat staat er dan? Ik vast 2 maal per week. Zie je het staan? Ik vast 2 maal per week. Ik geef tienden van al mijn inkomsten. Nou, moet je eens kijken. Ja? Nou, zo was die fariseeën die zo ontzettend in zichzelf geloofden. Nou, 2 keer per week. Het kwam voor, als mensen gingen vasten, dat ze barvoets gingen. Geen sandalen aan de voeten. Als een teken van vasten. De kleren zelfs gescheurd. As over het hoofd gestrooid. Zo diep ging men soms om te vasten, om zich te verootmoedigen. In het Nederlands is het een klein beetje moeilijk om die Griekse woordspeling aan te geven. Ik heb het een klein beetje geprobeerd te vertalen. In de Griekse woordspeling zou je kunnen zeggen onverschijnbaar, dus iemand die eigenlijk bijna niet kan verschijnen, verschijnt men om te kunnen schijnen. Dat is eigenlijk een Griekse woordspeling over het woordje vaste. Dus je komt eigenlijk onmogelijk daar, onverschijnbaar kom je daar om juist uiteindelijk te schijnen. Er werd gevast, normaal gesproken van zonsopgang tot zonsondergang. Maar als het om één dag vasten ging, dan was het een etmaal van 24 uur, helemaal, compleet. Maar als er meerdere dagen gevast werd, dan at men buiten de periode van zonsopgang tot zonsondergang alleen het hoogst nodige. Wat jullie misschien ook wel gezien hebben in deze Bijbelstudie, dat is dat vasten en bidden vaak in één adem genoemd worden. Dat vasten en bidden eigenlijk bij elkaar horen en niet losgekoppeld kunnen worden. Als je vast, dan bid je. En als je kunt bidden, dan zijn er ook vaak periodes dat je gaat vasten. Een heel mooi voorbeeld daarvan wil ik u toch niet onthouden. Vind je zo mooi in Lucas 2, vers 37. Daar wordt gesproken over Hanna, een profetes. Lucas 2, vers 36. Uit de stam van Aser. Daar staat, ze was op hoge leeftijd gekomen. Nadat ze met haar man de huwelijksdag 7 jaar had geleefd. En nu was ze weduwe. Moet je nagaan. Ongeveer 84 jaar oud. Lees het goed. 84 jaar. En dan staat er, en zij diende God onafgebroken in de tempel met vasten en met bidden. Nacht en dag. Ja, lees het nog maar eens een keer. Dat is nog onvoorstelbaar, hè? Een weduwe van 84 jaar. Ze hoorde bijna bij het meubilair van de tempel. Als zij er niet was, dan dacht men, hé, waar is Hanna? 84 jaar. Nacht, er staat niet dag en nacht, maar nee, nacht en dag. Ik kom wel eens mensen tegen. Van de week nog, iemand die zei, 's nachts, ik slaap bijna niet 's nachts. Ik ben heel vaak om 2:30 al wakker en dan slaap ik de hele nacht niet meer. En vroeger, zei ze, ging ik nog wel eens bed uit en ging ik een kopje thee drinken of zo. Maar nou blijf ik maar gewoon in bed liggen en dan ga ik bidden. Dan ga ik bidden. En dan komen al die mensen voor mijn gedachten waar ik voor. En soms val ik dan ook zo wel weer in slaap. Nacht en dag. Nou, deze Hanna was nacht en dag aan het bidden en aan het vasten. En in dat vasten diende ze God. Ik denk dat zij niet zozeer vasten voor zichzelf, maar als vertegenwoordiger vasten voor het volk. Voor Israël. Zoals Daniel ook vastte voor zijn volk. En daarmee zie je dus dat vasten en dat bidden niet zozeer in de eerste plaats op jezelf gericht is, maar ook ten dienste van het werk van God. Vasten en bidden. Dus vasten en bidden, dat komt heel vaak samen in één zin, in één, als het ware, aanduiding voor. Hoort bij elkaar. Tot slot, in het vasten onthoudt men zich onder andere van eten, drinken, alcohol, vermaak, seksuele gemeenschap. U weet dat het misschien wel goed om dat even op te slaan in 1 Korinthe 7, daar wordt dat genoemd. In 1 Korinthe 7. vers 4 en 5. Korinthe 7, vers 4 en 5, daar staat: de vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man. En eveneens heeft de man niet over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. Je geeft in het huwelijk je ook lichamelijk aan elkaar. En dan staat er in vers 5, onthoud dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden en voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de Satan u verzoeken wegens uw gemis aan zelfbeheersing. Dus hier zie je dus dat seksuele onthouding ook een bepaalde vorm van vasten kan zijn, om je voor die tijd aan de Heer toe te wijden, voor een bepaalde tijd. Het heeft alles te maken met het het aan de kant zetten van het genot, om je te richten en je niet af te laten leiden op de Heer zelf. De Heer Jezus die zei, in de eindtijd kan deze wereld waarin wij leven vergeleken worden met de tijd van Noach. En de tijd van Noach werd gekenmerkt door, men was etende en drinkende. Ja? Etende en drinkende. Dat is alleen maar eigenlijk van consumeren en genieten. Consumeren en genieten. Ik denk dat wij als gemeente misschien ook daar misschien wel te veel mee bezig zijn. Met alleen maar genieten en zo eigenlijk ik-gericht bezig zijn. En dat het misschien best wel eens te overwegen waard is om voor jezelf, en dat niet van bovenaf, of niet omdat anderen dat van jou vragen, maar voor jezelf eens te overwegen van, zou ik niet meer ruimte moeten geven, ook in mijn leven, om wel eens een periode van soberheid in te lassen. Gewoon een periode van soberheid. Gewoon dat wat je misschien nodig hebt en meer ook niet. Of misschien wel eens iets minder. Dat je weer eens eventjes tot dat moment komt dat je... En het kan best zijn dat de Heer dat wil zegenen. Dat de Heer dat ziet. En dat de Heer dat gaat belonen. En het is helemaal niet zo gek om eens een keer een dag te zeggen, of een weekend te zeggen van, Nou wil ik eens een weekend reserveren om te vasten. Om me op een hele bijzondere manier, op een andere manier eens aan de Heer toe te wijden. Het is misschien wel goed dat je dat in ieder geval even aan je gezin laat weten. Anders zullen ze niet begrijpen wat je doet. Maar dat is helemaal niet verkeerd. En nog één aspect, wat ik er nog niet bij genoemd heb. Vasten, dat is goed voor je relatie met God. Het zou zelfs ook heel goed kunnen zijn voor je lichaam zelf. Denk ik. Want ik denk dat er meer mensen op deze wereld hun lichaam kapot maken door te veel te eten, dan dat mensen sterven doordat ze te weinig eten hebben. We gaan soms heel verkeerd om met zoveel voedsel. En het kan soms wel heel gezond zijn voor je eigen lichaam.